Het marathoninterview. Uw presentator is Stefan Sanders.
U luistert naar Radio 1, de VPRO, het marathoninterview. Anton de Goede spreekt met kunstenares Tinkerbell. Het magische derde uur breekt zo aan, het fosfaatuur. Maar eerst praat ik u bij over het tweede uur, waarin Tinkerbell vertelt hoe ze na de MAVO en een reclameopleiding toch op de kunstacademie terechtkwam in Tilburg. Daar werd ze lastiggevallen met lessen jointjes draaien. Tinkerbell dacht eerst nog dat iedereen daar kunstenaar wilde worden, maar dat was niet zo. De mensen daar dachten dat het om talent ging. Maar het gaat vooral om scheid hebben aan de maatschappij. Geen enkele succesvolle, let wel, succesvolle kunstenaar loopt lekker mee in de samenleving. Dixit Tinkerbell. Later, veel later, heeft ze gepreekt als leek in de kerk. Stond daar trouwens als Katinka Simonsen. De dominees herkenden haar profetische provocaties, gelijk de profeten in het Oude Testament. Onnozelheid is de werkelijkheid op een naïeve manier durven te kantelen, tegen de ironie. Ze durft zich te ontledigen, om het bijbels te zeggen, zichzelf te verliezen in en voor de boodschap. De beste kunstenares die we hebben, de Messi van Nederland, dat zeggen de dominees. Tinkerbell bloos niet als ze het hoort, maar beaamt. Ze moet soms dingen doen. Ook als die dingen voor haarzelf nadelig kunnen zijn. Maar toch moet het als die dingen haar roepen. Ja, gaat het nu om de zaak of toch vooral om haar zaak? Dat is te zeggen, bekendheid bij Pauw en Witteman. Dat is een prijs die ze betaalt. En vooral, het is een genot bij zo'n programma om met mensen op niveau te kunnen praten. Enfin, Anton de Goede moet zijn beste beentje voortzetten. Dit laatste uur.
Ja, potverdikkie. Stefan Sanders maakt één vergissing. Hij zegt dat je genoemd werd de Messi van de Nederlandse kunst. Dat is hem niet helemaal. Zij zo min als ik begrijp de kwaliteit van Messi, zo begrijp ik ook de kwaliteit van Tinkerbell niet. Dat is een beetje iets anders. Maar dat werd inderdaad over jou gezegd. En je bloosde niet daarbij, Tinkerbell. En hij memoreerde inderdaad dat jij onder eigen naam die preek hield in de kerk.
Ja.
En niet onder de pseudoniem Tinkerbell. Waarom was dat? En waarom is dat relevant om op te merken?
Omdat Tinkerbell altijd... het is geen pseudoniem. Het is een alter ego. Dat betekent dat ik het niet ben. En in een kerk vind ik het niet gepast om te acteren. Dus ik kon niet iemand anders zijn. Dus ik moest mezelf zijn.
En als je bij Pauw en Witteman zit, of als je acties onderneemt, dan doe je dat onder de naam Tinkerbell. En dan zeg je, dan ben ik... Dan is dat een wat is het verschil tussen een alter ego en een pseudoniem?
Nou ja, er is de afgelopen jaren een beetje een probleem ontstaan. En dat is dat Tinkerbell ooit mijn alter ego was. En dat was ook meteen mijn beschermingsmechanisme. En dat was ook wat maakte dat ik alles kon doen. Zonder dat daar een grens iets aan zat. Omdat ik het niet was. Ik acteerde.
Dit is echt stuf voor je psychiater ook, hè?
Nou,
denk ik.
Nee, want het zou het zijn als ik het zelf niet heel helder had. En dat heb ik wel. Mm-hmm. Het komt een beetje schizofreen. Of het is het ook. Alleen iemand die schizofreen is, die heeft dat niet in de hand. Ik heb dat wel. Wat alleen het probleem is dat Tinkerbell was als personage een soort uitvergroting van de mensen en de westerse norm. En ik als Katinka kon daar goed over nadenken. Ik kon dan Tinkerbell iets uit laten voeren. Wat de afgelopen jaren is gebeurd, is dat Tinkerbell steeds meer is veranderd in wat ik zelf ben. In een pseudoniem dus. En een pseudoniem ben je wel zelf, maar dan onder een andere naam. En ik zit in een soort tussenfase dat ik het... En dat is heel vervelend. En voor mij en de mensen die de film die ik deze zomer heb gemaakt, Save Our Children, hebben gezien, die hebben misschien gezien dat in de laatste scène, dan ga ik het ziekenhuis in en word ik onder narcose gebracht en word ik geopereerd. En op het moment dat ik onder narcose word gebracht, nemen ze mijn bril af. En voor dat, de meeste mensen zullen het misschien niet eens opvallen, maar voor mijn gevoel is daarmee mijn beschermingsmechanisme, namelijk het Tinkerbell zijn als alter ego, het acteer, is afgenomen. Het was heel emotioneel. Want daar ging mijn beschermingsmechanisme en was ik er ineens zelf.
Ja. En die film eindigt ook met een huilende.
Ja, ik werd huilend wakker uit de narcose. Ja. Ja.
Ik ben ook onder narcose geweest. En ik werd ook huilend wakker. Ja. Ik denk dat het bijna iets fysieks, dat het gewoon wat je,
ja,
je denkt, wie
nou,
ben ik? En daarna was
in,
ik, maar ik was helemaal niet ongelukkig, want het had met mijn amandelen te maken.
Ja.
Maar nou, jij hebt het vastgelegd op film. Ja. En daarmee heeft het ook een betekenis gekregen.
Ja.
Over die film gaan we het dit uur hebben. Ja. Dat is namelijk de film die gaat over het fosfaatprobleem.
Ja.
Film die je gemaakt hebt in opdracht van een stichting. Of van een club. Het was een verzoek.
Het was een verzoek. Nou, het was een verzoek of ik een werk wilde maken wat gaat over voedsel. Voor het World Food Festival in Rotterdam. En dat verzoek kwam.
Want hoe werkt dat dan? Dan is een festival, die hebben een potje. En die denken van, nou, het zou te gek zijn als we Tinkerbell hebben. Want die kennen we van Pauw en Witteman. En die doet raar met poezen. En,
zou kunnen. Ja.
Hè? Ik maak de wereld niet mooier dan die is.
Nee.
En dan bellen ze jou. En hoe gaat het dan verder? Dan zeg je van, nou ja, daar hangt wel een prijskaartje aan.
Nee, het gaat andersom.
Of ben ik nu te cynisch?
Nee, maar het is gewoon altijd genuanceerd. Nee, en ongetwijfeld, op het moment dat mensen mij uitnodigen, zullen ze denken, oh ja, dat is goed voor de pers. Mm-hmm. Dat is gewoon een gegeven.
Maar dat is fijn, want dan word je uitgenodigd.
Precies,
en dan denk je, oké.
En de vraag was, wil jij binnen 2,5 maand een project bedenken? Het gaat over voedsel. We hebben een potje van €5.000. Sorry, het is niet meer, maar dit is wat we je kunnen bieden. En ik weet, het is kort dag, maar kun je toch iets doen?
Ja.
Ik had eigenlijk, want ik had al een burn-out, me voorgenomen om deze zomer niks te doen en van die burn-out af te komen. Mijn huisarts zegt steeds, je moet 3 maanden gaan slapen. Maar daar heb ik natuurlijk geen tijd voor. Maar ik had eigenlijk, ik had een heel goed idee per ongeluk. En,
nou ja, dat is je vak.
Ja, dat is mijn vak. Dat is de vloek. Ik had nu een jaar geleden een man ontmoet, Wouter de Heij.
Waarom is dat een vloek eigenlijk? Dat is toch een zegen?
Nee. Dat is geen zegen.
Is toch heerlijk? Waarom geniet je daar niet van? Dat je af en toe goede ideeën hebt.
Nee, ik heb niet af en toe goede ideeën. Ik heb de hele tijd goede ideeën. Die zijn zo goed dat ik ze uit moet voeren. En dat is helemaal niet fijn. Dus het betekent dat je geen keuze hebt over wat je doet. Want het moet.
Zo zit het. Oké.
Zo zit het. Ja, ook al heb je er zelf last van. En moet je naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Een jaar geleden heb ik een man ontmoet, Wouter de Heij. Dat was naar aanleiding van een tweet net voor kerst. Ik was hartstikke blut. En ik kon geen boodschap meer doen. Ik had getweet van safety artist. En dit is mijn. Je kunt mij sponsor, je kunt vriend worden van Tinkerbell.
En daar reageerde deze Wouter de Heij op.
Wouter de Heij reageerde, die was naar mijn TED-talk geweest en die vond dat heel goed. En die kon zich niet voorstellen dat een succesvolle kunstenaar zoals ik blut zou zijn. En hoe kan dat nou? Je verdient er gewoon geld. Maar dat is niet altijd zo.
Wouter de Heij is trouwens medeoprichter en mede-eigenaar van Top. En hij werkt als projectleider, ontwerper, adviseur en acquisiteur aan innovatieprojecten op de grens van voedselkwaliteit en procestechnologie.
Ja.
Dat weet ik, omdat hij later in die film over het fosfaat een belangrijke rol kreeg.
Ja, klopt. Ja. Maar goed, ik had hem ontmoet omdat hij reageerde op mijn oproep. En die zei van, nou, ik kan je wel voor 8 dagen eten aanbieden en 2 keer uiteten. En toen dacht ik, deze vreemde meneer, om daarmee uit eten gaan, ik weet het niet. Dus ik heb hem gegoogeld. En dat leek allemaal oké. Dus toen heb ik toch ingestemd en ergens afgesproken waar ik het goed kende. En een vriendin ingelicht van, hey, bel me even na een uur.
Bekende vluchtroutes.
Precies, ja, zo.
Wat een rare manier van doen eigenlijk, maar goed.
Ja, goed, je maakt soms gekke dingen mee. Maar het bleek heel leuk, want wat hij doet, hij heeft dus een bedrijf, Top. En zij bedenken manieren om voedsel langer te kunnen bewaren. En met eigenlijk als idee 40% van de totale voedselproductie van de hele wereld wordt weggegooid. Dus 40% van al het wereldwijde voedsel wordt weggegooid. En dat terwijl 1 miljard mensen op de wereld geen eten heeft. En zij proberen daar met hun bedrijf wat aan te doen. Door bijvoorbeeld dingen te bedenken zodat je een krop sla 3 weken lang kan bewaren. Dat die vers blijft. Dan heb je dus minder reden om weg te gooien. Ik vind het allemaal heel interessant. Dus daar hadden we het over. En toen begon hij ineens. Want hij ging ervan uit dat ik best wel veel van voedsel af weet. Weet ik ook. Dus we zaten tamelijk op een gelijk level. En daarmee ging hij ervan uit dat ik natuurlijk wel wist over de fosfaatproblematiek. Dus hij begon daar zo over. Toen dacht ik, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. En zowel hij als ik waren allebei verbaasd. Hij omdat hij vanuit was gegaan dat ik dat wel wist. Ik omdat ik ervan uitging dat ik heel veel dingen wel wist. En wat hij me uitlegde is dat tot ongeveer 130 jaar geleden is de populatie, zeg maar, van mensen op de aarde is redelijk stabiel geweest. Altijd zo rond de 1 miljard mensen op de wereld. Echter is doordat de medische wetenschap beter werd geworden, meer hygiëne, et cetera, kwamen er steeds meer mensen bij elkaar. En steeds meer mensen gingen in de steden wonen. Waardoor er iets bedacht moest worden om al die mensen te kunnen voeden. En zeker omdat mensen zoveel dicht bij elkaar woonden, dus in een grote stad met betrekkelijk weinig grond voor veel mensen waarop verbouwd moest worden, is er kunstmest bedacht. En kunstmest zorgt ervoor dat je dus meer voedsel op minder grond kunt verbouwen. En de basisingrediënt van kunstmest is fosfaat. Fosfaat is, net als water en zuurstof, iets waar we niet zonder kunnen. En het is een element, komt uit fosfor, is niet na te maken. Dus een letter P staat ervoor, 1 letter betekent niet na te maken. Fosfaat in je lichaam zorgt ervoor dat de zuurstof van punt A naar punt B gaat. Dus zonder dat fosfaat ga je gewoon dood. En dat geldt niet alleen voor mensen, geldt voor alle dieren, voor alle planten, eigenlijk voor alles wat leeft. Dat fosfaat in die kunstmest, dat haalden we uit mijnen, voornamelijk uit Marokko, dat doen we nog steeds. 40% van de fosfaatvoorraad ligt ook in Marokko. Voorheen was het zo dat we eten planten en dieren waar het fosfaat in zit. En een deel blijft in ons lichaam, maar het grootste deel, dat poepen en plassen we weer uit. En dat ging vroeger weer terug naar het land. En dan konden plantjes daar weer op groeien. Maar met die kunstmest, wordt niet alleen beter opgenomen door de planten. Er wordt zuur aan toegevoegd, dus de plant neemt meer fosfaat op. Het verdwijnt minder in de bonen. Er werden ook riolen aangelegd, waardoor de meeste poep en plas zo de oceaan inspoelde. En we al het fosfaat niet meer uit de poep en plas haalden, maar uit die mijnen. In de afgelopen 130 jaar is de bevolking gegroeid van 1 miljard mensen naar 7,4 miljard mensen. De prognose is dat we zo tegen 2050 op 9 miljard zitten. Als we zo tegen 2100 zitten we op 10,4 miljard mensen. Maar er is een probleem, want die mijnen die raken uitgeput. En nu is het een beetje moeilijk in te schatten, omdat er af en toe wel eens een mijntje wordt bijgevonden. Niet zo'n hele grote als in Marokko, maar er worden wel mijntjes bijgevonden. Het verschil tussen de mijn in Marokko en de mijnen bijvoorbeeld in China of in Amerika of waar dan ook, is dat Marokko niet alleen het meeste fosfaat heeft, maar ook het schoonste fosfaat. Dus je kunt het bijna puur gebruiken als je het uit de mijn haalt. Maar het fosfaat uit andere mijnen, dat is eigenlijk, als je dat gaat delven, is er maar een paar procent van wat je naar boven haalt is fosfaat. En de rest bestaat uit metalen, uranium, allerlei vervuilende stoffen. Dus het kost heel veel geld en heel veel energie om dat schoon te maken en om dat te kunnen gebruiken. Goed, dat gaat dus op, dat fosfaat. En dat is, dat is wat hij me vertelde. En hij vertelde me dat als de prognoses kloppen, namelijk het fosfaat is tussen de over 30 jaar en over 100 jaar op. Dus stel dat het zou over 100 jaar op zijn. Stel dat we dan tegen die tijd alles doen wat we kunnen. Dus we hebben geen fosfaat meer uit de mijnen, maar we gaan alle poep en plas van alle dieren en mensen overal wereldwijd gaan we opvangen. We gaan veel minder dier eten. Waarom? Om 1 kilo vlees te krijgen heb je 7 kilo graan nodig. Dus dat betekent een directe vorm van verspilling. En we gaan algen kweken en we gaan met een bepaalde soort licht dingen werken. Zodat we dus duurzamer eten kunnen maken. Zelfs dan nog kunnen we maximaal 3 à 4 miljard mensen voeden. Maar we zijn met 10,4 miljard mensen, dus we hebben een heel groot probleem. Gevolg, mensen gaan elkaar waarschijnlijk doodmaken, vechten om eten. En grote wereldoorlogen, rampen, et cetera, et cetera. Dat was nogal een doemscenario. En het was nogal veel in één keer, in één gesprek, wat hij me even zo aan tafel tijdens het eten vertelde. En ik moest er even van bijkomen en ik geloofde het ook niet zo. Ik dacht, we gaan dat wel namaken. We halen het van de maan. We bedenken er wel iets op. De afgelopen 100 jaar zijn er zoveel technologische doorbraken geweest. Als dit nog 100 jaar duurt, daar komen we wel uit. Maar toen ik werd gevraagd om een project te maken wat ging over voedsel, moest ik natuurlijk meteen aan dat gesprek denken. Want het ging over de toekomst van het voedsel, dat was de vraag.
Ja, dus je dacht, ik maak er een film van.
Ik maak
er
een film van. En ik ga vragen of Wouter mee wil werken, of hij dat verhaal, dat doemscenario wat hij schetste, of hij dat op camera nog een keer wil herhalen. En dan ga ik in een film proberen zijn verhaal onderuit te halen. Ik ga bewijzen, of ik ga weerleggen wat hij daar zegt. Ik ga met allerlei wetenschappers praten, experts. En dan die kunnen dat vast weerleggen en die kunnen zeggen wat we moeten doen. En tada.
Ja, en de film begon, want die film hebben we natuurlijk gezien. En dit is ook het onderwerp van dit laatste uur hoofdzakelijk. Die film is er gekomen.
Ja.
Die film heb je veel publiciteit rondgekregen. En wat ik treurig vond, was dat het eigenlijk toch niet goed behandeld werd. Ook in die programma's waarin je zat, ook bij Pauw en Witteman, het was te oppervlakkig. En we hopen dat dus nu goed te doen. En
ja,
dat hebben we steeds in het vooruitzicht gesteld. Je ziet dat je met twee politici praat in het begin van die film. We moeten, voordat we René Guude namelijk hierover aan het woord laten, de dichter des Vaderlands, die ik gevraagd heb zijn visie erop te geven, moeten we iets vertellen over die film die het uiteindelijk geworden is, maar ook weer niet te uitgebreid, want dat kunnen we daarna doen.
Ja, nou, jij weet natuurlijk wat René heeft gezegd.
Ja, de film bestaat uit, het duurt hoe lang?
Een half 50 uur, minuten.
50 minuten, is een lange film. Hij begint dat je twee politici ziet. Dion Graus van de
Drie politici. Ja, Dion Graus, PVV, Jacco Geurt, CDA en Lisbeth van Tongen, GroenLinks.
Aha, oké. Ik heb me alleen de twee van de PVV en de GroenLinks onthouden, maar je hebt gelijk.
Ik heb gelijk, ja.
En ik geloof dat René Guude dat ook zo meteen niet helemaal door heeft. Je politici, daaruit in ieder geval ontstaat het beeld van de politiek moeten we het niet hebben. Want de politiek denkt op korte termijn.
Ja, dat zeggen ze altijd.
En
ja,
dat, daar hoeven we ons niet.
Nee, ze erkennen alle drie het probleem. En, maar ze zeggen van ja, we zouden wel iets willen doen. Maar politiek gaat over korte termijn, dus het gaat niet.
Dan krijgen we een aantal technologische experts.
Ja.
Mensen uit Wageningen en zo, die een aantal hele zeer interessante dingen zeggen, waar je natuurlijk als leek naar zit te kijken en denkt, ja, ik kan er niet echt een vinger op leggen. Maar er zitten ook vrij optimistische stemmen tussen.
Ja.
Uiteindelijk kom je toch tot de conclusie dat het hopeloos is en dat je een rigoureuze stap gaat nemen. Je wil jezelf laten steriliseren, want de conclusie die jij trekt is, er kan uitsluitend op gereageerd worden op dit onheil dat nadert door geboortebeperking. En als geboortebeperking nodig is, dan begin ik door het goede voorbeeld te geven.
Nou, het is iets genuanceerder, want wat de experts ook zeggen, is dat er wel degelijk allerlei scenario's zijn, allerlei wegen die bewandeld kunnen worden om dit probleem in ieder geval uit te stellen. Dat het probleem komt, dus is iedereen het over eens, maar we kunnen het uitstellen. Voorwaarde is echter politieke urgentie. En die ontbreekt. En dus de wetenschappers zijn het erover eens. Ja, we kunnen dit doen, we dat doen, we dat doen. Noemen allerlei onderwerpen, allerlei
maar dat zal nooit gebeuren, eigenlijk.
Dat zegt de politiek zelf. Ja,
dat zegt de politiek zelf. Nu gaan we luisteren naar René Guude. René Guude is een geweldige man.
Ja.
Hij heeft een boekje geschreven, samen met Wilma de Rek van de Volkskrant. De stand-up filosoof. En hij weet als geen ander de filosofen tot leven te brengen en ook vooral te praktiseren in het dagelijks leven. Ze erbij te halen, een zeer belezen man. Altijd een groot genoeg om het te horen. Dat gaan we nu doen, het komende kwartiertje. Want ik ben naar hem toegegaan om het over jou te hebben. Laten we luisteren naar René Guude.
Je had het er net over dat een van de thema's is die je aan mij wilde voorleggen. Dat is dat iemand het leed van de mensheid op de schouders neemt. En daar ben ik altijd enorm voor. Want ik ben dol op de mensheid, moet je weten. En als iemand dus de problemen van de mensheid op zich neemt en daar een actieve houding tegenover inneemt, dus handelingsperspectieven ontwikkelt om de problemen van de mensheid op te lossen, vind ik het altijd heerlijk. Want je kunt ook namelijk volkomen teleurgesteld zijn en je afkeren van de wereld en de mensheid en er niets meer mee te maken willen hebben. Dus wat dat betreft, verrukkelijk, hè?
Ja, want de doemdenker, die legt het hoofd in de schoot en daar hebben we niks aan.
Nou ja, goed. Dat vind ik inderdaad, ja. Dat vind ik minder leuke mensen dan mensen die eraan gaan staan. Dan, als ik dan kijk naar het programma Save Our Children, dan is daar wel iets merkwaardigs mee aan de hand. Dat is, ik denk eigenlijk vooral dat je nog kunt zien dat Tinkerbell een kunstenares is aan die titel. Omdat het een grappige paradox is, of eigenlijk nogal een markante paradox. Dat de titel Save Our Children van de film uitmondt in een sterilisatie die maakt dat er geen children meer komen. In ieder geval niet die van Tinkerbell, om nog gesaved te worden. Dus de interessante vraag is, welke kinderen gaat het hier nou eigenlijk om? Dus dat is één ding, want daarmee bedoel ik ook eigenlijk te zeggen, als ik naar de film kijk, dan zie ik een journalistiek project dat een maatschappelijk probleem onderzoekt, kijkt of de politiek bereid is en daar iets aan te doen, daar helaas negatief toe besluit, om vervolgens aan het einde de zogenaamde eigen verantwoordelijkheid van de burgeres in dit geval te nemen, die zegt, nou ja, als de wetenschappelijke en de maatschappelijke veranderingen niet door de politiek bewerkstelligd kunnen worden om de mensheid voor ondergang te behoeden door fosfaatgebrek, dan moet ik zorgen dat er gewoon minder mensheid komt. Dus zij zegt, dus is de enige conclusie nog geen kinderen krijgen. Alle andere mogelijkheden zijn er eerlijk gezegd wel, als je goed kijkt naar het programma. Maar de politieke onmacht maakt dat Katinka uiteindelijk aan het einde besluit om deze drastische maatregel te nemen en dat haar eigen verantwoordelijkheid noemt.
Ze zegt onder andere, en dat maakt ze ook duidelijk, dat politici eigenlijk op te korte termijn denken en dus nooit belangrijke besluiten zullen nemen.
In het programma zeggen de twee politieke partijen dat die een beetje links en rechts van het spectrum zitten. Dus de politici zelf zeggen het.
Ja.
En dat is altijd interessant als politici dat zelf zeggen, want dan zitten ze meestal in partijen die nog nooit aan de regering hebben deelgenomen. Want de CDA, de middenpartij, die zegt, nou ja, het is gewoon een onderdeel van ons duurzaamheidsproject. En we houden ons wel mee bezig. En doordat u dit burgerinitiatief neemt, zullen we er nog eens extra naar kijken. Dan kun je zeggen, dat is een flapdrol en die andere twee hebben natuurlijk gelijk. Maar het aantal politieke mogelijkheden is helemaal niet uitgesloten natuurlijk. Is niet uitgeput.
Het is duidelijk, jij vindt het eigenlijk een dom besluit van Tinkerbell.
Nee. Ik vind dat mensen om alle mogelijke redenen kunnen besluiten om geen kinderen te krijgen. Ik heb ze zelf liever wel. Maar als mensen geen kinderen willen krijgen, bijvoorbeeld uit het idee van overbevolking, dan is dat prima. In de tijd dat ik opgroeide, in de 70er jaren, was dat volkomen algemeen. Niemand. Iedereen, bij mij op de middelbare school was iedereen ervan overtuigd dat ze geen kinderen zouden krijgen. En ik zelf had toen een uitspraak van, Ik wil geen kinderen vanwege de overbevolking, maar ik weet niet zeker of ik daar over 10 jaar nog zo over denk. Dus ik twijfelde er zelf al aan. Maar het is niet gek om geen kinderen te willen, om de wereld te ontzien. Maar er zit wel iets in. Dat is namelijk, er zit een misantropisch tikje in. En dat heeft iets te maken met het feit dat als de mensheid maar doorgroeit, dat de mensheid dan de grootst mogelijke bedreiging is voor de natuur. De natuur zonder de mens wordt enorm bedreigd door de mens. En als je dan maar minder mensen hebt, dan is het beter. Dus hoe minder mensen, hoe beter. En dat is een beetje misantropisch, want dat merkt je ook in de film. Het vermogen van de mens om er zelf iets aan te doen, dus laten we zeggen filantropisch, door zelf de mensheid zodanig vorm te geven dat de aarde er niet door uitput. Het vertrouwen daarin is in dit filmpje in ieder geval aan het einde nihil. Zo nihil dat er tot niet-mensen besloten wordt. Niet-kinderen. Terwijl, nou ja, dat is een interessante kwestie. Ik denk namelijk hierop aansluiten dat er juist ook filantropische mogelijkheden zijn om het probleem aan te pakken. En die filantropische mogelijkheden zijn grappig genoeg letterlijk ontwikkelingshulp. Dat is dat je niet een campagne hoeft op te zetten om dames ertoe over te halen om zichzelf te laten steriliseren. Niet in Nederland en ook niet in de derde wereld. Omdat in Nederland vrouwen al 1,2 kind gemiddeld krijgen. Dus dat is heel weinig. En in de derde wereld het bewezen is dat als de medische zorg toeneemt, de scholing toeneemt, de kansen op een inkomen verwerven, bijvoorbeeld met microkredieten, toeneemt, dat dan het kindertal dramatisch daalt. Dus daar krijgen ze nu wel veel kinderen, maar zodra er dus aan basisvoorzieningen voldaan is en door medische zorg mensen niet al te bang meer hoeven te zijn dat ze heel veel kinderen verliezen, dan neemt het aantal kinderen dramatisch af. Mensen willen helemaal niet zo achterlijk veel kinderen.
Nee, nu zal Tinkerbell, als ik namens haar spreek, zeggen dat dat zo mag zijn, maar dat dat nog steeds niet een oplossing zal zijn voor het fosfaatprobleem dat zij schetst. En dat echt heel nijpend wordt als het zo doorgaat zoals het nu gaat.
Ja, en dat wil ik graag serieus nemen. Hoewel het goed, dat wil ik graag serieus nemen. Dus laten we zeggen, in het ergste geval 30 jaar. Over 30 jaar is de fosfaat op. Dat is de slechtste voorspelling. Dan moet er voor die tijd iets gebeuren. Dan denk ik dat het niet krijgen van kinderen door vrouwen in Nederland gewoon numeriek geen goede oplossing is. Dat is kwantitatief niet voldoende. Want vrouwen in Nederland krijgen al heel weinig kinderen en daar gaan er dus dan maar heel weinig niet geboren worden. Terwijl in de derde wereld gaat het gewoon door. Dus ik denk dat het sowieso veel beter is om aan het einde van dit filmpje toch in te zetten op veel drastischer maatregelen die wel genomen kunnen worden. En dat heeft alles te maken met zuinig zijn met kunstmest. Dat is allemaal die jongen zelf. Hè. Ik ben zijn naam even vergeten.
Ik denk dat je bedoelt Wouter de Heij.
Wouter de Heij. Die noemde ze zelf op aan de picknicktafel. Dus één is zuiniger met kunstmest. Dan vervolgens zuiniger met eten. Dat met die kunstmest geproduceerd is. Minder weggooien. En dan vervolgens zorgen dat je aan de achterkant de pis en poep opvangt en daar die fosfaat weer terugwint. Dus dat zijn mogelijkheden om toch te proberen om het in de klauwen te krijgen.
Ja, in de film zitten verschillende mensen die zeggen daar komen technologische antwoorden op en er wordt hard naar gezocht en het wordt moeilijk, maar wie weet dat dat lukt. En laten we dat proberen.
Ja, die technologische dingen, die grappig genoeg heb ik daar zo in zoverre wel vertrouwen in, omdat die meestal uit de economische sfeer komen. Dus dat zijn gewoon innovatieve types en die gaan toch wel. Je zag al die play met het pisgat en het poepgat. Een heel simpel ding, maar daar heb je al wat aan. Dus het kan zo gemaakt worden. Maar politiek is het ook allemaal niet zo gek. Wij kunnen ook de politiek ook vragen om andere dingen te doen. Dat is bijvoorbeeld, grappig genoeg, de ontwikkelingshulp dus weer oppakken. Dus ontwikkelingshulp is niet iets dat uit onze arme Nederlandse portemonneetjes gaat en dat Caritas is voor de rest van de wereld. Nee, het is als je kijkt naar scholing, medicatie en vermogen om inkomen te verwerven, is ontwikkelingshulp precies datgene dat de bevolkingsaantallen in de derde wereld naar beneden zal helpen. En snel. Dat gaat in 1-2 generaties. Dus dan zit je in die generaties daar, zit je met ongeveer 30 jaar. Dus daar kun je echt iets mee.
Ja. Goed. Gaan we zo meteen bespreken met Tinkerbell, ja, als zij hoort wat jij gezegd hebt. Helemaal los van dit specifieke voorbeeld. Filosofen, wat hebben zij gezegd over het wereldleed op je schouders nemen?
Nou ja, ik zei helemaal in het begin dat ik het een heel aantrekkelijk idee vind. Dat je het wereldleed op je schouders neemt en dat je je daar verantwoordelijk voor voelt.
Wat is er aantrekkelijk aan? Het loodzwaar.
Nou, mijn vader zei altijd, het leven is nou eenmaal geen lolletje. Ik bedoel, er zijn gewoon problemen in de wereld. En als mensen iets goed kunnen, dan is het problemen oplossen. Dus je kunt geen knoop ontwarren als je geen knoop hebt. Er moeten problemen zijn. Er zijn problemen. En die moet je gewoon aanpakken. En het eerste is, en zo zie ik dat wereldleed op je schouders nemen. Dat is gewoon dat je de wereld in kijkt, het beest in de bek. En dat je denkt, Jezus, er is wel wat aan de knikker. Kan beter. Alleen, dan vervolgens wil ik dan graag dat dat beter kan. Maar liefst met een zekere liefde voor de mensheid. Dat vind ik belangrijk. En er zijn ook misantropische oplossingen voor het. Kijk, als je zegt, de mensheid is het probleem van de wereld, de mensheid zelf is het probleem van de wereld, dan is het weghalen van de mensheid, of het zo klein mogelijk maken van de mensheid, dus eigenlijk het anti-mens zijn, is een oplossing. Terwijl ik denk dat er filantropische, menslievende oplossingen zijn, en dat die ook veel en veel leuker zijn om te bedrijven. En zelfs als je het gevoel hebt dat de wereld als geheel zinloos is, dan kun je nog een beeld hebben voor het voortzetten van de mensheid, omdat je de mensheid leuk vindt, of omdat je de mensheid zo leuk mogelijk wilt maken, en dat je een beetje lol beleeft aan die dingen die je niet zo leuk vindt van de mensheid. In de zin van dat je die oplost. Menslievendheid. Ik vind dat heel belangrijk, hoor.
Kan je dat concreet maken, wat je nu zegt?
Ja. Ja, concreet. Ik heb de neiging om te denken, kijk, ik vind de wereld voorkomen zinloos. He, dus ik zie de zin van die grote wereld niet. Ik ben graag geneigd met Schopenhauer te zeggen dat de mensheid een soort schimmel is die zich over de aardkorst beweegt en dat vermoedelijk maar tijdelijk zal doen. Die is op een gegeven moment opgekomen, die krioelt nu wat verder, en die gaat in ieder geval als de zon uitdooft, is die schimmel ook weg. Dus in die zin denk ik dat we de zin niet buiten ons kunnen vinden. En juist daarom denk ik dat we oplossingen voor de problemen van de mensheid moeten vinden, waar we terwijl we ermee bezig zijn al lol aan hebben. Want als je inzet op het eerst oplossen van het probleem mensheid en de problemen van de mensheid, dan ben je in een, laat ik zeggen, een kuthumeur. Terwijl je bezig bent eigenlijk alleen maar de schade te beperken. En meestal lukt je dat dan vervolgens ook nog niet. Dus je zit met een akelig idee over de mensheid. Je hebt geen pret in het oplossen van het probleem. Ik vind het toch een beetje treurig om jezelf te laten steriliseren. Ik denk dat Katinka dat zelf ook vindt. Of ze had van tevoren misschien al het idee dat ze geen kinderen wil, en dan valt het misschien wel mee. Maar het is nogal wat.
Ja. En de film eindigt ook met een huilende hoofdpersoon.
Ja, ja, ja. Ik kon dat moeilijk duiden. Ik wist niet precies wat dat voor tranen waren, eerlijk gezegd. Maar
ja. Wat er resteert is treurigheid. Ook bij de kijker en ook bij mij. Allerlaatste vraag. Wat zij doet, haar radicale acties, die natuurlijk opzienbaar waren, roepen heel veel weerstand op. En woede en gescheld. Kan je dat begrijpen?
Nou, ik vind dus dat dit project iets heel anders is dan haar andere projecten. De tas, de kat en tas kwestie, vond ik prachtig. En dat was echt een kunstproject. En dat heeft zij gedaan, en dat kon ook niemand anders doen dan zij. Op dat ogenblik, niemand anders had het al gedaan. En wat ze eigenlijk deed, was iets dat we allemaal al doen. Namelijk onze huisdieren verwerken in onze schoenen en onze riemen die we om onze middel hebben. Dus onze huisdieren verwerken in gebruiksvoorwerpen. Dat doen we allemaal al. En zij deed dat met haar kat. En ze liet ons allemaal zien dat datgene wat we allemaal al doen heel maf wordt als je het doet zoals zij dat deed. En dat vind ik kunst. Dan word ik uit mijn baan getikt. En dan dat vind ik echt fantastisch. Ook met die naaktkalender. En dus juist om, als ik het goed heb, dames uit de prostitutie te helpen, ging zij zich naakt presenteren aan die mannen of aan de lustigen die eigenlijk de klanten zijn van die prostitutie enzovoort. Schitterend. Gewoon laten zien dat er ergens een bepaalde perversie al in ons zit, En zij hoeft niks anders te doen, of dat is heel knap van haar als kunstenares. Zij deed niks anders dan ons dat tonen. Schitterend. Hier is iets anders aan de hand. Want zij doet eigenlijk gewoon een journalistiek onderzoek naar een maatschappelijk probleem. Zegt dat de politiek niet deugt. En neemt aan het einde zogenaamd haar burgerverantwoordelijkheid. En doet iets, niet als kunstenares, maar als burger. En de enige manier waarop dat ooit aan het fosfaatprobleem kan bijdragen is als dit een oproep is aan andere vrouwen om ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich ook te laten steriliseren. Hele treurige bende. Niet zo'n goede analyse van de politiek en wat die vermag, vind ik. En wetenschappelijk ook niet conclusief. Dat is haar eigen journalistieke onderzoek was niet conclusief op wetenschappelijk gebied. Dus het is geen kunst. Het is niet zulke goede journalistiek. Het is wetenschappelijk niet conclusief. En veel te somber over de politiek.
En waarom is dat een reden waarom het zoveel weerstand oproept? Nee, want zowel de geslaagde projecten als dit, wat je dus minder geslaagd vindt, roept veel negatieve reacties op. Heb je daar een verklaring voor?
Nou ja, ik ben in dit project zelf negatief, terwijl ik het in die vorige was ik dol enthousiast. En hier ben ik zelf negatief. Misschien is het in dit geval. In dit geval zou ik dus haast mij eens zijn met mensen die hier negatief op reageren, want dat doe ik zelf ook. En anderzijds is het misschien gewoon een soort gewoonte inmiddels van mensen om negatief op Katinka te reageren. Dan heb je haar weer met haar maffe projecten. Dus dit zal er ook wel weer zo één zijn. Maar dat moet. Dat wil ik dan toch wel zeggen. Dat in dit geval. Ik vind de kat en de tas een totaal andere kwestie dan het fosfaat en de sterilisatie.
Tot zover René Guurde, die ik eerder sprak. Om te reageren op jouw grote project, jouw film, die je eerder dit jaar maakte, Tinkerbell.
Ja.
Ja, je hebt mee zitten schrijven.
Ja, de helft.
In je multimapje.
Ja.
En je verdient natuurlijk de gelegenheid om een weerwoord te geven. Want hij maakt eigenlijk. Ja, hij maakt een heleboel punten waarin hij eigenlijk kritiek heeft op je project.
Ja, het fijne is dat ik ze allemaal kan weerleggen. Dus dat ga ik dan maar doen, hè?
Ik wil één vraag stellen die ik heel vaak gehoord heb toen ik met mensen over die sterilisatie en dat fosfaatfilm sprak. Mensen vroegen zich af, had je een kinderwens voor dat je tot deze actie besloot?
Nee, ik heb altijd gezegd dat ik waarschijnlijk nooit kinderen wil. Maar ik kan je wel zeggen dat er een heel groot verschil bestaat tussen zeggen dat je waarschijnlijk nooit kinderen wilt en een operatie laten uitvoeren dat het niet meer kan en dat je dus geen keuze meer hebt.
Ja. Dat lijkt mij ook. Hoewel er ook mensen zeggen van ja, als ze nou toch al geen kinderen wilden.
Nou, ik heb ook altijd gezegd, ik zou me nooit laten steriliseren.
Want en dat nu, is, dat door deze film wel.
Ja.
Goed, ik laat dat even rusten. Ik geef je het woord om te reageren op wat René Guurde zegt. Ja. Wel een heerlijke man om te horen,
toch? Oh ja, maar ik mag hem heel graag. Dus het is allemaal goed. Feitelijkheden kan ik hem voor een groot deel wat
vertellen.
Nou, hij begint over Jacco Geurts van het CDA. Dat die heeft gezegd van ja, maar we hebben het heel vaak over grondstoffen gehad. Dat is ook waar.
Hij zegt dus eigenlijk, je moet de politiek wel degelijk vertrouwen. Want als je de politiek niet vertrouwt. Je zult het daar altijd van moeten hebben, bedoelt hij.
Ja,
de mouwen opstropen. Ja. Richt een politieke partij op. Want je kan wel antipolitiek worden. Ja, maar wat is daar dan
de kunnen we zo nog even over hebben, wat ik met die politiek doe. Maar eerst even over de situatie nu. Jacco Geurts, die heeft inderdaad gezegd van ja, maar we hebben het al heel vaak over grondstofstaat in ons programma. Toen was mijn weerwoord naar hem van dat weet ik. Maar je hebt het nog nooit expliciet over fosfaat gehad. En het is een uitzonderlijk belangrijke grondstoffen. Veel belangrijker dan de meeste andere grondstoffen. Dus het verdient aparte aandacht. Want de meeste mensen weten niet wat het is. Op de kleuterschool leer kinderen dat je zuurstof en water nodig hebt om te overleven. Maar dat fosfaat nummer 3 is, dat weet geen kind. Sterker nog, dat weet bijna geen volwassene. Dat moet veranderen. En wat hij heeft gedaan, 6 dagen na de première van de film, is dat er 6 uur lang over over is gesproken tijdens het meststoffendebat in de Tweede Kamer. Zowel door hem als door Dion Graus is dat toen naar voren gebracht. Lisbeth van Tongeren zat niet in het debat. Die heeft het toen wel bij Jesse Klaver gelegd, die het iets minder goed heeft opgepakt. Maar ik heb hem toevallig vorige week gesproken. Hij weet nog steeds niet wat fosfaat is.
Jesse Klaver is ook van GroenLinks.
Ook van GroenLinks.
En hiermee wil je eigenlijk zeggen, de film heeft wel degelijk succes gehad.
Want het is niet alleen tijdens het meststoffendebat besproken. Voor het eerst, in de Tweede Kamer fosfaat besproken, is ook toegezegd dat er nog een apart debat komt over specifiek fosfaat. En door de film is voor het eerst fosfaat echt een nieuwsding geworden. Want daarvoor werd er bijna nooit in de krant over geschreven. Er werd al gebouwd aan een fabriek in Amsterdam waar fosfaat wordt gewonnen uit uitwerpselen. Dat was al lang aan de gang. Maar sinds deze film staat bijna elke week wel ergens in de krant een artikel over fosfaat. Dus het heeft wel degelijk geholpen in de zin dat het bestaansrecht heeft gekregen als onderwerp. Omdat bij journalisten, want zo werkt, die krijgen weet ik voor hoeveel persberichten binnen en er moet een keuze gemaakt worden. Op het moment dat daar een woord in staat, fosfaat, en je kent het niet, dan gaat dat natuurlijk meteen aan de kant. Nu gaat er iets triggeren, want Tinkerbell heeft er wat meegedaan. Het komt in de krant, dus het gaat bestaan.
Is
dus,
overigens, dat sluit, dat beweert hij ook niet, hè? Dat de aandacht er niet voor was.
Nee, hij zegt wel van het was al lang een onderwerp in de politiek. Dat is niet waar. Het was een onderdeel van een groter geheel. En nu is het een onderwerp aan zich geworden. En dat is een groot verschil. Dus dat is het eerste. Even kijken, hij zegt, en dat is misschien nog veel belangrijker. Je moet filantropisch moet je kijken. En de oplossing zit hem in ontwikkelingshulp.
Hij zet de misantropie tegenover de filantropie. Ja. Dus je houdt van de mens of je houdt niet van de mens.
Ja. En hij heeft het over ontwikkelingshulp, dat de factor zou zijn. Want als mensen meer scholing krijgen, als we meer dat het medisch, de wetenschap en dat er meer zorg is, dan gaat het beter en gaan mensen minder kinderen krijgen. Dat heeft hij gelijk en dat is een feit. Maar hij heeft...
Terwijl westerse vrouwen in Nederland, waar jij er een van bent,
klopt,
krijgen gemiddeld 1,2
klopt
kinderen.
Maar hij vergeet iets heel belangrijks.
Zet geen zoden aan de dijk bij geboortebeperking.
Dat klopt. Maar het is natuurlijk, het is niet alleen de hoeveelheid mensen. Het gaat ook over de consumptie per mens. En als je kijkt op een schaal van 1 tot 10 naar consumptiegedrag, dan een Indiër die gebruikt het minst. En op die schaal van 1 tot 10 gebruikt hij ongeveer 0,7. Pin me niet vast op de getal, het is een ongeveer. Want ik doe het uit mijn hoofd. Het zit dus op 0,7. Een Afrikaan zit geloof ik op 1,6. Dan gaan we nu naar de Nederlander, zit op 8,4. En een Amerikaan op 9,6. Dat betekent dat wij misschien wel minder kinderen hebben, maar we gaan wel 4 keer meer verbruiken per mens. Dat betekent, 1 mens is 4 mensen in Afrika. Het kan wel zo zijn dat door scholing en dat door medische zorg er straks minder kinderen komen in Afrika, als dat doorzet. Maar de ontwikkeling wordt ook beter. Dat betekent dat ze meer gaan consumeren. Dan heb je misschien wel minder kinderen, minder mensen. Overigens gaat het nog heel erg groeien in de komende tientallen jaar. Ik geloof zelfs verdubbelen. Maar als het beter gaat met een land of met een heel continent in dit geval, gaan ze meer consumeren, meer verbruiken, is er meer nodig. En dan werkt het dus alsnog averechts, ook al heb je minder mensen. Dus dat gaat niet op. En dat is de crux, want we willen dat het beter gaat met mensen, maar als het beter gaat met mensen, gaan ze meer verbruiken en is dat slechter voor de wereld. Dus dat is heel ingewikkeld, want dat is onmenselijk. Dat willen we niet. Dus er zit een onmenselijke kant in de oplossing die aandraagt. Het is heel ingewikkeld. Even kijken. Nou, dat is een heel kort antwoord.
Wat vind je trouwens van zijn idee van, ja, je kunt je wel laten steriliseren, maar dat is niet levensbejaand, zal ik maar zeggen. Dat is niet. Dat is eerder. Ja, je kan de mens. Je kan een afkeer van de mens hebben en dus proberen dat er minder van komt. Maar dat is niet zijn oplossing.
Wat ik zeg aan het einde van de film is dat er in theorie heel veel deeloplossingen bestaan. En dat ik daar zeker in geloof. En dat als we die allemaal uit zouden voeren, dan geloof ik ook niet in het doemscenario geschetst door Wouter de Heij, dat het binnen enkele tientallen jaren dat het zo erg is. Ik geloof dan, ga dan meer mee met de Louise Fresco, dat we nog misschien wel 1000 jaar of nog langer, als we dat allemaal zouden doen.
Ja, ik heb trouwens een, sorry dat ik je in de reden val, een brief uit NRC Handelsblad, 18 oktober... van de hoogleraar microbiologie Ben Luchtenberg. En die schrijft, fosfaat op, Bacteriën, uitroepteken. Alarmerende berichten over een aanstaand tekort aan fosfaat als kunstmest, dubbele punt. We zouden moeten vrezen dat er na 2030 geen planten meer kunnen groeien en we dus zullen uitsterven. Kunstenares Tinkerbell liet zichzelf steriliseren om haar potentiële kroost niet te laten verhongeren, zie NRC 13 september. Hij vervolgt, volgens betrouwbare voorspellingen is er nog maar voor 80 tot 100 jaar fosfaat in fosfaatmijnen. Dit lijkt inderdaad zorgelijk. Men vergeet echter twee dingen. Ten eerste, dat er buiten de mijnen ook gebonden fosfaat is. Ten tweede, dat er bacteriën zijn die deze fosforbronnen kunnen omzetten in voor de plant bruikbaar fosfaat. Ja, dit gaat veel te gedetailleerd op de... Nou ja, maar in ieder geval, deze man, de conclusie trekt hij later. De mensheid hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over een tekort aan fosfaat, mits de aanwezige kennis van wetenschappers wordt gebruikt. Onruststokers zonder kennis verdienen goed geld door bangmakerij.
Ja, hij heeft deels gelijk. Hij heeft deels gelijk, want wat hij zegt over bacteriën, er zijn allerlei manieren. En het, het is zelfs nog zo, fosfaat gaat niet echt op. Fosfaat verdwijnt in de bodem en gaat via de bodem de oceaan. En als het eenmaal in de oceaan is, krijgen we het er eigenlijk niet meer uit. Omdat het concentraat is te klein. En het zou best wel kunnen in theorie dat we daar op termijn iets voor bedenken om het er wel uit te halen, in theorie. Maar dat gaat zoveel geld kosten dat de voedselprijzen enorm gaan stijgen. En dat kunnen de meeste mensen op de wereld niet betalen. En ja, dan krijg je alsnog een tekort.
Katinka, als je nu, want je hebt nog meer punten opgeschreven.
Ja, ik heb nog meer dingen opgeschreven. Ja.
Maar toch, misschien moeten we die details toch even laten rusten. Je conclusie is dat er geboortebeperking zou moeten worden.
Nee, mijn conclusie is dat ondanks dat er theoretisch heel veel deeloplossingen zijn, dat er in Nederland loopt voorop zelfs in het uitvoeren van die oplossingen. Wereldwijd, dus we doen echt heel veel en dan nog is het veel te weinig. Maar de meeste plekken op de wereld wordt er helemaal niks aan gedaan. Dat is gewoon een gegeven. We zullen echt wel een klein beetje dingen doen, maar nooit genoeg. Het zal nooit politieke urgentie krijgen voordat het zo problematisch is dat die voedselprijzen straks gaan verdubbelen en er mensen elkaar dood gaan maken omdat ze honger hebben en het eten niet meer kunnen betalen. Het is natuurlijk ook niet zo dat van het ene om de dag fosfaat op is. Dat gaat geleidelijk. En geleidelijk betekent dat prijzen gaan stijgen. Dan kunnen wij nog wel handelen hier, want wij zijn hartstikke rijk. Zelfs mensen die hier in de bijstand zitten of erger naar de voedselbank moeten, dat is rijk in vergelijking met heel veel andere plekken op de wereld. Dat is een gegeven. Dus wij redden het nog wel een tijdje, maar op heel veel plekken niet. En dat is een moreel iets of je dat wel of niet aanvaardt. Of dat zo is. Ik wil dat niet aanvaarden. Maar dat is een gegeven. Mm-hmm. Als ik dat dan zo weet, dat het geval is, dat dit gaat gebeuren en dat we dat niet tegen kunnen gaan, want die politieke urgentie komt er niet, het gaat niet op lange termijn, we gaan niet op tijd genoeg doen.
Hoewel deze Ben Luchtenberg dus zegt dat angst een slechte raadgever is.
Daar heeft hij ook gelijk in, want uit angst gaan mensen vaak hele domme dingen doen. Is waar, maar dat betekent niet dat je uit angst dan maar helemaal niks moet doen. Want dan werkt ook averechts. Dus, wat zo is dat er theoretisch wel een oplossing bestaat die gegarandeerd gaat werken. En dat is een wereldheerser die wereldwijd een eenkindswet gaat instellen. Dan gaan we binnen een paar generaties gaan we terug naar een paar miljard mensen. Dan hebben we geen probleem. Maar dat willen we helemaal niet. Want dat gaat tegen onze menselijkheid in. Natuurlijk willen we dat niet. En dat moeten we ook niet willen.
Je weet dat bij de culturele revolutie, onder Mao werd er ook gedacht, er moeten minder mensen. Ja. De Malthusiaanse bond.
Ja. Die maar wilde wij ook willen dat niet. En die eenkindswet is overigens onlangs afgeschaft. Je mag nu twee kinderen in China. Ja. En dat is niet voor
maar
niks.
Dus je begrijpt dat hoe goed de bedoelingen vaak ook zijn in oorsprong, het leidt tot verschrikkelijke regimes die de meest krankzinnige maatregelen
hebben. Terwijl je tegelijkertijd er tegen in kan bengen. Het is maar goed dat China dat heeft gedaan. Want anders dan waren ze nu met twee keer zoveel geweest. Dus er valt altijd iets tegen in te brengen.
Heeft René Guude nou gelijk? En eigenlijk zei Sandra Smallenburg dat in het eerste uur van dit marathoninterview, dat je bezig bent je kunst meer een journalistieke richting op te...
Want het is altijd al journalistiek geweest. In de zin dat ik altijd de werkelijkheid ben gaan uitzoeken. En dat is hier ook. En wat hij zegt van dat het iets heel anders is dan die kattentas. Die kattentas is het laten zien van de werkelijkheid. Maar wat ik heb willen laten zien is dat de werkelijke consequentie van als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, is dat er inderdaad geen ruimte meer is voor meer kinderen. En dat heb ik willen laten zien. En dat is een sterilisatie. En het is absoluut geen oproep aan andere vrouwen om zich ook maar te laten steriliseren. Want ik vind niet dat we tegen onze menselijkheid in moeten gaan. Maar het is de uiterste consequentie. Die heb ik willen laten zien. En dat is, er kunnen geen kinderen meer bij. En dat is dus iets anders. En dat is ook mijn verdriet. Want dat is heel erg. Dat is ongeveer het ergste wat de mensheid kan overkomen. En dan bedoel ik niet dat het erg is dat we uitsterven. Want het zal op een gegeven moment gebeuren. Maar we sterven niet van de een op de andere dag uit. Behalve als het echt goed misgaat in Fukushima. En we daar met z'n allen in één keer aan doodgaan. Daar merken we waarschijnlijk niet zoveel van. Want het gaat in één keer. Dat zou voor de wereld misschien mooi zijn. Maar dat gaat niet in één keer. Daar gaat heel veel decennia overheen. En er gaat heel veel leed en heel veel ellende mee gepaard. En dat wil ik niet. Maar de consequentie is dan wel dat meer mensen, dat eigenlijk theoretisch niet meer kan. Dus ik laat wel degelijk wederom de werkelijkheid zien. En in die zin is het in precies dezelfde lijn van alle andere dingen die ik heb gedaan.
We hebben nog 5 minuten te gaan. 5 minuten van 3 uur die we nu bij elkaar zitten.
Kijk, we hadden er wel 10 uur van kunnen maken misschien.
Ja, en die film die dan met een huilende Tinkerbell eindigt, waarvan eigenlijk René Guurde zegt, ja, dat geeft je toch een naar gevoel, een verdrietig gevoel. En die andere geniale invallen. Hij heeft wel een beetje gelijk. Je blijft als kijker denken, er zitten technologen die houden de moed erin. En er zijn opmerkingen.
Houden de moed erin. Dat weet ik eigenlijk niet of die de moed. Die zien mogelijkheden. En die mogelijkheden zie ik ook. Maar we hebben nu eenmaal een politiek systeem. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wat gaat over een korte termijn. Maximaal 4 jaar. En dat betekent dat er binnen 4 jaar moeten bepaalde doelen gehaald worden.
Is er een moment geweest waarop je twijfelde over die sterilisatie? Of dat je er spijt van had?
Nee. Nee.
En is dat eigenlijk niet raar dat je niet ook twijfelt aan dingen?
Nee, want ik heb dat besluit genomen op het moment dat ik die conclusie had. Namelijk dat dit de enige, dit is de uiterste consequentie. Dit
maar
is
er zijn
de
andere
realiteit.
Mensen die zijn het eigenlijk niet met je eens. En die zeggen dan van ja, dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven.
Dat zijn geen mensen die zich daar zo in hebben verdiept als ik.
Nee, althans.
En je kunt wel zeggen dat niet gehoeven. Natuurlijk had het niet gehoeven als ik niet de behoefte had gevoeld om iets te doen. Om de werkelijkheid te laten zien. Maar ik ben in de wieg gelegd om de werkelijkheid te laten zien. Helaas.
Je hebt een column geschreven in Kunstbeeld. Je schrijft een column in Trouw elke dinsdag. En in Kunstbeeld, tijdschrift voor kunstliefhebbers. En onlangs zei je, dat had misschien ook wel te maken met die burn-out, ik ga het helemaal anders doen.
Ja.
Wat heb je besloten?
Ik heb besloten dat ik meer dingen moet gaan uitbesteden. Dus ik heb een soort groep vrienden van Tinkerbell opgezet. Dus mensen kunnen vriend worden van mij. Kunnen 1 keer per jaar een donatie maken naar keuze. Dus als je helemaal geen geld hebt en je stuurt mij €5, is prima, ben je een jaar vriend. En als je heel veel geld hebt, dan stuur je mij €50.000, is wel eens gebeurd. En dan ben je ook mijn vriend en dan dezelfde soort vriend. En dan stuur ik je dat jaar 1 keer een cadeau. En van dat geld wat die vrienden zeg maar doneren, huur ik mensen in die mij kunnen helpen om mijn werk uit te voeren. Want ik doe alles zelf en het is te veel.
Dat is te veel. En je hebt, ja, want je hebt in het begin of halverwege het gesprek heb je gezegd, ik wil het allemaal zelf doen. Maar je wil nu eigenlijk, zoals Martijn Engelbrecht, een kunstenaar aan wie je je verwant voelt, die opereert nu onder de naam Circus Engelbrecht.
Klopt, ja. Ja, maar ik vind zijn werk de laatste jaren ook helemaal niet meer zo sterk. Dus die is afgezwakt. Sorry,
maar in ieder geval, hij werkt ook met andere mensen samen. En dat wil jij ook
maar
gaan doen.
Nee, dat wil ik niet zo doen. Ik wil gewoon, want ik open mijn post al jaren niet. Ik had laatst de Belastingdienst over die over de vloer. En die ja, ze vonden me grappig, want ik was totaal niet geïnteresseerd in mijn financiële situatie. Ze schoof me een briefje toe waar het allemaal op stond en ik vouwde het blind zo dubbel. En ik zei, daar ga ik dus niet naar kijken. Maar er moet wel iemand anders naar gaan kijken, dat soort dingen. En ik moet heel veel, mijn werk bestaat voor 90% uit onderzoek. Dat kan iemand anders ook voor me doen, in ieder geval de eerste laag. En er zijn gewoon, er moeten dingen georganiseerd worden, geregeld worden. En dat doe ik allemaal zelf en dat kan ik niet meer. Dat is gewoon te veel.
En gaat het lukken? Heb je mensen op het oog? Ben je sollicitaties aan het voeren? Heb je Hoeveel vrienden heb je?
Nee, nou, wat ik nu net zei. Oh, hoeveel vrienden heb ik? Nou, eerlijk gezegd, want ik heb dus een bankrekeningfobie. Sorry, vrienden die luisteren. Ik moet jullie nog beantwoorden. Dat ga ik nog doen. Dank je wel voor de vriendschap. Trouwens. Het is nog in wording, zeg maar, de organisatie. Maar het zijn een aantal mensen, dus zoals die Chris Houtzager, waar ik het over had, die de film heeft gemaakt. Nou, ik ga niet meer zonder haar films maken. We gaan waarschijnlijk over een paar maanden naar Bangladesh. Gaat ze mee. Nienke Visia is iemand met wie ik blijf werken. Tessa Hendricks heeft bij mij een stage gelopen. Doet veel klusjes voor me. Zij is fantastisch. En, nou, een aantal mensen.
Fantastisch. Katinka Simonsen, alias Tinkerbell, je was bij ons. Je hebt veel vrienden, want dat hebben we gehoord. We hebben Abeltje Hoogkamp gehoord, Lodewijk Dos, anderen. Tinkerbell toont wat onze ziel... Tinkerbell toont wat aan onze ziel vreet. Dat zei Lucette Terborg. En dat zijn misschien woorden waarmee we kunnen afronden. Dank je dat je er was. En Stefan, geef ik het allerlaatste woord. Stefan Sanders.
U luisterde naar het allerlaatste uur van dit VPRO-marathoninterview. Anton de Goede, 3 uur lang in gesprek met kunstenares Tinkerbell. Dit was het zogenaamde fosfaatuur, waarover ik wat lacherig deed, maar het moet gezegd, ik vond het een spannend uur, ik vond het een mooi uur. Wilt u de marathoninterviews nogmaals beluisteren? Of wilt u weten wat zich in de schatkamer van het marathonarchief bevindt? Gaat u dan naar vpro.nl/marathoninterview. Wilt u podcasten? Ga dan naar vpro.nl/podcasts. Morgenavond is het de 5e marathoninterview, de 5e in de reeks van marathoninterviews. En morgen hebben we de beste Midden-Oosten verslaggeefster van Nederland. En dat is Carolien Roelands. Dat vindt althans interviewer Chris Keijne.